En de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand. En een deel der vaten van het huis Gods. En hij bracht ze in het land Sinear, in het huis zijn Gods. En de vaten bracht hij in het schathuis zijn Gods. En de koning zeide tot Aspenas, de overste zijner kamerlingen, dat hij voortbrengen zou enigen uit de kinderen Israëls, te weten, uit het koninklijk zaad en uit de prinsen, jongelingen, aan de welke geen gebrek was, maar schoon van aangezicht en vernuftig in alle wijsheid en ervaren in wetenschap en kloek van verstand. En in de welke bekwaamheid was om te staan in des koningspaleis en dat men hen onderwees in de boeken en spraak der Chaldeeën. En de koning verordineerde hun wat men hun dag bij dag geven zou van de stukken der spijzen des konings en van de wijn zijns dranks. En dat men hen 3 jaren alzo optoog en dat ze ten einde dezelve zouden staan voor het aangezicht des konings. Onder dezelve nu waren uit de kinderen van Juda Daniel, Hanania, Misael en Azaria. En de hoofdste der kamerlingen gaf hun andere namen. En Daniel noemde hij Belshazzar, en Hanania Sadrach, en Misael Mesach, en Azaria Abednego. Daniel nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou ontreinigen met de stukken van de spijzen des konings, nog met de wijn zijns dranks. Daarom verzocht hij van de overste der kamerlingen dat hij zich niet mocht ontreinigen. En God gaf Daniel genade en barmhartigheid voor het aangezicht van de overste der kamerlingen. Want de overste der kamerlingen zeide tot Daniel: ik vrees mijn heer de koning, die jullie de spijzen en jullie de drank verordineerd heeft. Want waarom zou hij jullie de aangezichten droeviger zien dan die der jongelingen die in gelijkheid met jullie zijn? Alzo zoudt gij mijn hoofd bij de koning schuldig maken. Toen zeide Daniel tot Meltzar, die de oogste der kamerlingen gesteld had over Daniel, Hanania, Misael en Azaria: beproef toch uw knechten 10 dagen lang en men geef ons van het gezaaide te eten en water te drinken. En men zie voor uw aangezicht onze gedaanten en de gedaanten der jongelingen die de stukken van de spijzen des konings eten. En doe met uw knechten nadat gij zien zult. Toen hoorde hij hen in deze zaak en hij beproefde hen 10 dagen. Ten einde nu der 10 dagen zag men dat hun gedaanten schoner waren en zij vetter waren van vlees dan al de jongelingen die de stukken van de spijzen des konings aten. Toen geschiedde het dat Meltzar de stukken hun spijs wegnam, mits schades de wijn hun dranks, en hij gaf hun van het gezaaide. Aan deze 4 jongelingen nu gaf God wetenschap en verstand in alle boeken en wijsheid. Maar Daniel gaf hij verstand in allerlei gezichten en dromen. Ten einde nu der dagen waarvan de koning gezegd had dat men hen zou inbrengen, zo bracht hen de overste der kamerlingen in voor het aangezicht van Nebukadnezar. En de koning sprak met hen, doch er werd uit hen allen niemand gevonden gelijk Daniel, Hanania, Misael en Azaria. En zij stonden voor het aangezicht des konings. En in alle zaken van verstandige wijsheid die de koning hun afvroeg, zo vond hij hen 10 maal boven al de tovenaars en sterrenkijkers die in zijn ganse koninkrijk waren. En Daniel bleef tot het eerste jaar van koning Kores toe.
De gemeente van de Heere, kinderen, jonge mensen, stel je eens voor, jij moet hier weg. Jij moet hier weg, weg van huis, weg van je school, weg van het werk dat je doet, weg hier uit de kerk. Je moet weg en je wordt meegenomen naar een land waar je nog nooit geweest bent en waar de mensen taal spreken die je niet verstaat. En waar de mensen een heel ander geloof hebben dan jij. En waar ze in dat land ervoor zorgen dat jij alles vergeet van hier. En de Heere God vergeet. En helemaal mee gaat doen met hoe ze het daar doen. Welkom in het leven van Daniël en zijn drie vrienden. Of zijn drie leeftijdsgenoten, zou je ook mogen zeggen. Vier tieners die uit hun veilige, vertrouwde omgeving weggehaald worden en terechtkomen in een land honderden kilometers verder weg. En daar moeten ze het met elkaar maar zien te vinden. Hun weg. Zeker ook in het geloof. Daar in ballingschap moeten zij leren geloven. En dat is ook waar het vanmorgen om gaat, vanuit Daniël 1. Ook voor ons. Het gaat vanmorgen om geloven in ballingschap. Geloven in ballingschap. En dat is ook het thema voor de verkondiging. Geloven in ballingschap. En dan horen we allereerst iets over die ballingschap. Maar ook over het geloven in die ballingschappen. Dus geloven in ballingschap. Allereerst iets over die ballingschap. En vervolgens over het geloven in zo'n situatie. Vanmorgen maken wij kennis met vier jongens. Jongens met een nieuw thuis. Een nieuwe baan en ook een nieuwe naam. Daniël, Hananja, Misaël en Azaria heten ze. Een nieuw thuis, inderdaad, in Babel. Want daar komen ze niet vandaan. Ze komen uit Jeruzalem of uit de buurt van Jeruzalem. Ze zijn meegenomen door die wrede Babylonische soldaten, door het leger van koning Nebukadnezar. Ze zijn meegenomen naar die stad Babel. De Babel dat lag in waar vandaag de dag Irak is. En die vier jongens die komen uit een rijke familie, belangrijke families ook. Families uit het tweestammenrijk Juda dat weggevoerd is in de ballingschap. We hebben gelezen, Daniël 1, in de tijd van koning Jojakim komt koning Nebukadnezar naar Jeruzalem om de stad kapot te maken, de mensen mee te nemen en het lukt. Hij neemt allemaal mensen mee naar zijn eigen land. Hij neemt ook allerlei spullen mee uit de tempel van de Heere. En die legt Nebukadnezar nota bene in de tempel van zijn eigen God. Waarom gebeurt dit? Dit is waar de profeten van Israël al zo lang voor gewaarschuwd hadden. Als wij zo doorgaan, zeiden ze, als wij de Heere God maar blijven negeren, als we maar blijven denken, oh, ik red het wel, ik weet het wel wat goed is, ik doe wat ik zelf wil. Als wij zo doorgaan, zeiden de profeten, dan komt het moment dat de Heere zegt, en nu is het genoeg. En dan gebeurt het, wat de Heere al zo lang geleden zei. Als je je van mij blijft afkeren, dan kan het niet anders of je stort jezelf en elkaar in het ongeluk daarmee. En dat gebeurt dus onder koning Jojakim. En de zonde brengt nooit iets goeds. Nooit. En hier leidt het tot een ballingschap. En daarom een nieuw thuis voor Daniël en zijn vrienden. Een nieuw thuis en dan ook een nieuwe baan. Ja. Want daar in Babel worden ze samen met nog een aantal andere knappe koppen, worden ze uitgekozen voor een 3-jarige opleiding tot ambtenaar in Babel. Ja, en wat doe je daar allemaal op die opleiding? Nou, dan ben je heel druk bezig om de taal te leren van de Chaldeeën. En allerlei boeken die ze geschreven hadden om die te leren lezen. En die boeken gingen niet over de Heere God, nee. Je moest alles leren over de Oosterse filosofie. Je moest alles leren over magie. En je moest ook verstand leren krijgen van de sterren en van de planeten. En dat je daar nou kon kijken en dat je kon zeggen, ja, maar volgens mij betekent dat dat en dat dat gaat gebeuren. Je moest al die godenverhalen leren. En je moest leren om dromen uit te leggen. Ja, weet je wat ze daar ook op die opleiding moesten leren? Om te eten en te drinken. Om te eten en te drinken, maar dat konden ze toch al. Jazeker, maar ze moeten leren eten en drinken als Babyloniërs. Net zoals koning Nebukadnezar. Ze moeten gaan eten wat de koning eet en wat de koning lekker vindt. En dat moeten ze allemaal doen om dan straks te slagen voor hun examen. En dan kunnen ze aan de slag voor koning Nebukadnezar. Alles voor hun nieuwe baan. Ja, en dan tenslotte ook nog een nieuwe naam. We hebben gelezen, Daniel, die wordt Belsazar genoemd. Daniel, dat betekent mijn rechter is God. En dan kreeg hij een nieuwe naam. En weet je wat die naam betekent? Belsazar. Mogen de God Bel de koning beschermen. En Hananja, dat betekent de Heere is genadig. En dan krijgt hij een nieuwe naam, Sadrach. Dienaar van de Babylonische god Marduk. En Misaël, wie is gelijk aan God, betekent dat. Die krijgt een nieuwe naam, Mesach. Wie is als Agu, ook een Babylonische god. En dan tenslotte Azaria, de Heere is een helper, betekent dat. En die krijgt dan de naam Abednego, dienaar van Nego, nog zo'n Babylonische god. Dat is wat? Alle vier een andere naam, niet meer vernoemd naar de Heere, maar vernoemd naar zo'n afgod uit Babel. Allemaal om je los te weken van vroeger. Los te weken van de Heer. En helemaal mee te doen in Babel. Ver weg van huis. Ver weg van Jeruzalem. Ver weg waar de tempel ooit stond. Weg van die plek waar de Heer bij de mensen woonde. Alles weg. Nou, dat zijn alle ingrediënten bij elkaar toch voor een geloofscrisis. Als je daar in Babel zit en je denkt terug aan vroeger. Je denkt aan Jeruzalem met de tempel. Aan de stad met het huis van de Heer. Alles ligt overhoop. Alles is kwijt. Dan vraag je jezelf toch af, ja, en nu dan? Dan komt toch die bange vraag zomaar bij je op. En wat voor God was dat dan? Mijn God, de Heer. Nou, dat was in ieder geval geen God die tegen al dat geweld iets kon doen, blijkbaar, van die Babyloniërs. Want anders was het toch wel anders afgelopen. Mijn God heeft verloren van al die Babylonische afgoden, verloren van de koning van Babel. Mijn God, die is weg. Ja, zo voelt ballingschap. En nee, wij zitten niet in de ballingschap zoals Daniel en zijn vrienden. Gelukkig niet. En dat kennen wij zo niet. Maar dat gevoel, iets van zo'n geloofscrisis, dat, iets daarvan, ook al weet je het niet helemaal precies. Of als het er vanmorgen over gaat en je zegt, ja maar wacht. Ik kan het niet goed onder woorden brengen, maar ergens begrijp ik dat wel. Als we het er nu vanmorgen zo over hebben, inderdaad. Dat u zegt, ja, als ik om me heen kijk en een beetje oplet wat er allemaal gebeurt in ons land. Ja, dat is niet meer dat christelijke land zoals dat lang geweest is. Toen christen zijn nog heel gewoon was. Of in ieder geval om te zeggen dat je christen was. He, om het mee te doen. Omdat iedereen het ongeveer zo deed. Want anders werd het leven misschien wel erg lastig. Als je dat niet deed. Maar vandaag voelt dat toch eerder andersom. Nou ja, ik weet wel dat. Het voelt niet altijd zo, hè? Als je op een christelijke basisschool zit, hè, jongens en meisjes, en je gaat naar een reformatorische vervolgopleiding, en je komt misschien wel te werken in een christelijk bedrijf, hè, dan voelt dat misschien niet zo. Maar toch altijd als je wat verder kijkt, of als je weer wat verder komt, Dat je bij jezelf merkt, ja, ja. Maar christen zijn, dat is niet iedereen. Dat is niet iets van met de stroom meegaan. Maar dat is eerder iets geworden van tegen de stroom in. Zeker u. Hè, bij het wat ouder worden, dat u het ook merkt bij uzelf. En u kijkt terug. Dat u zegt, ja inderdaad, als ik nou zo eens terugkijk. Hoe het leven met de Heere, hoe geloof. Dat was op zoveel plekken in de samenleving en op zoveel manieren wat van te merken. Maar ja, toch is dat ergens anders geworden. Wat er in mijn jonge jaren was, dat is er niet meer op die manier. Het lijkt soms wel of het van alle kanten aangevreten wordt. Van binnen een soort uitgehold waar we zelf bij staan. En dat lijkt maar door te gaan. En misschien nog wel sneller dan gisteren. En wat blijft er dan over? Ja, dat bange gevoel bij je naar boven kan komen. Bij u dat het ergens onveilig voelt. Onzeker ook. Hoe dan verder? Als er zoveel wat met de Heere God te maken heeft. Het geloof dat het anders is geworden. Of misschien wel weg. En hoe zit het dan met de Heere? Is hij dan iemand van vroeger? Is hij overwonnen door wie dan of wat dan? Maar zou de Heere er dan ook in zo'n tijd zijn? Als je merkt dat alles wat normaal was, onder druk staat. Ja, dan is het tijd om opnieuw te leren geloven. Dan is het tijd om opnieuw die weg te vinden. De weg van de Heer. Net als die vier jongens. Daar. In Babel. Want die moeten ook opnieuw leren geloven. En dat is het tweede waar het over zou gaan in de preek. Eerst iets over die ballingschap in de tijd toen van Daniël. En hoe je iets van dat gevoel van ballingschap vandaag kan hebben. Maar hoe geloof je dan in zo'n situatie, in zo'n leven? Hoe doen die jongens dat? Hoe blijven zij nu als vrome Joodse jongens trouw aan de Heer? En ja, bij allemaal mensen die helemaal niks met hun God hebben, niks met hun geloof. Hoe doe je dat dan? We hebben gelezen, Daniël beseft het. Mijn God is ook hier, waar ik nu ben. Hij is niet alleen maar de God van Jeruzalem, daar ver weg. Maar hij is ook God hier in Babel. En ook hier, waar ik nu ben, kan hij gediend worden. Mag hij gediend worden, moet hij gediend worden, ook door mij. En wat er nu allemaal gebeurt, beseft Daniël, dat staat niet los van mijn God. Nee, want dat hebben wij gelezen, gelijk al aan het begin van de schriftlezing. In Daniël 1, vers 2. In Daniël 1, vers 2, daar lezen wij. En de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand, in de hand van Nebukadnezar. Inderdaad, de Heer had gewaarschuwd. En het is gebeurd. En die ballingschap is dus ook in de hand van de Heer. Dat is trouwens de toon voor de rest van het boek Daniël. De Heer heeft niet verloren. Nee, maar hij is er. Ook al merk je niet direct heel veel van hem. Hij schrijft geschiedenis. Dat is niet koning Nebukadnezar uiteindelijk die de geschiedenis schrijft. Maar hij is uiteindelijk niet meer een instrument in de hand van de Heere. Dus de Heere is er, ook daar in Babel. En ook daar op die plek waar jij het niet verwacht. Geeft hij wat nodig is om te geloven? Want ja, hoe ziet dat eruit bij die jongens? Ja, Daniel, hebben we gelezen, hè, die zegt bij zichzelf, ja, dat eten en die wijn van de koning, nee, ja, dat ga ik niet nemen. Dat gaan wij niet nemen. En dat zegt hij ook tegen het hoofd van de hofhouding, hè, de opleidingsdirecteur. Dat gaan wij niet nemen. Want dat is onrein voor ons, dat past niet bij onze God. Wij doen een heel eind mee hier in Babel, zegt Daniel. Maar er is ook een grens. En die grens die ligt dan bij de voedselwetten van de Heer, onze God. De grens ligt daar, bij die regels. Over wat de Heer gezegd heeft. En dat zul je wel eten en dat niet. En zo willen wij het hier in Babel laten zien. Wij horen bij de Heer. En dus daarom weigert Daniel om zich helemaal aan te passen aan Babel. Om helemaal op te gaan als een kameleon in die nieuwe omgeving. Nee, want wij horen bij de Heer. En wij willen hem trouw blijven. En dus zo gaat dat bij geloven in ballingschap. Ja, je accepteert dingen die er gebeuren. En tegelijkertijd is daar die grens. En niet verder dan dit. Ja, met het risico, ja, dat je eruit gegooid wordt uit de opleiding. Of nog erger. Met dat risico. En zou jij dat gedurfd hebben? Jonge mensen, zou je dat gedurfd hebben? En niet alleen maar met een paar vrienden dat je zegt, en hier is de grens. Ik kan meedoen met van alles en nog wat, maar hier stopt het voor ons. Want wij horen bij de Heer. En dat is een mooie vraag om vandaag eens even over door te gaan. Voor jezelf of thuis nog. Hè. Waar is nou de grens? Op grond van het woord van de Heer. Daniel, hij durft het. Hij komt met dat verzoek. Die hoveling die zegt, ja, maar jij durft wel, maar ik durf het niet. Want als ik dat doe, kan het me de kop kosten. Ja, zo ging dat. Als de koning ontdekt dat ik niet doe wat hij wil, dan hang ik. En maar tegelijkertijd, dat bijzondere, hij rekent Daniel niet af. Hij verwijdert hem niet uit de opleiding. En dan zie je nou precies nog iets van dat geloven in ballingschap. God is ook hier, ja. En daarom geeft hij hem, Daniel, geeft de Heer Daniel heel verrassend die genade en de barmhartigheid in de ogen van het hoofd van die hovelingen. Ook hier ben ik, Daniel, laat de Heer weten, laat hij het merken. En ook hier ben ik goed voor jou. Ja. Ook al ben je door je eigen toedoen in ballingschap. Dan is tegelijkertijd daar die genade, die ruimte van onze God. Daar waar je bent. En hoe gebruik je die ruimte dan? Nou, Daniel gebruikt die ruimte om dat voorstel te doen aan zijn kamerheer. Ja, aan die man die dan voor die vier jongens zorgt. Daniel zegt, ik heb een idee, luister. Als we het nou eens een keer zo proberen. Wij gaan 10 dagen lang over op een ander dieet. En dan gaan we niet dat eten en die wijn van de koning nemen. Maar dan gaan we wat anders nemen. Wat past bij onze God en bij ons geloof. En dan moeten we eens kijken na 10 dagen wat er van gekomen is. En als het niks is, dan doen we het zoals jullie het allemaal doen. Maar als het wel werkt, dan hebben we ons doel bereikt. We zien er goed uit voor de koning. Al is de route misschien iets anders. Dus geef ons, ja, geef ons maar plantaardig voedsel. Iets van een groente of zo, en water. Oké. Zegt die kamerheer, doen we. Mooi, hè? dat de Heere zo bezig is. Al heeft iemand misschien helemaal niks met jouw geloof. Met het christelijk geloof. Met de Heere. Kan diegene je best welwillend zijn. He, zonder vijandig te zijn. Vriendelijk. Met u meedenken. Ja, als een aanwijzing van boven. Dat de Heer dat laat merken. Ja, ik ben er. En ik leid wat er gebeurt. Ja, dat gebeurt daar bij Daniël. En daarom werkt dat idee van Daniël ook. Ja, want na 10 dagen staan daar 4 stevige kerels. Wel doorvoed. En ze laten al die anderen van de opleiding uit de groep achter zich. Ja, en dan mag het ook zo blijven. De rest van de opleiding blijft het zoals ze het bedacht hadden. En dan na een aantal jaar, na 3 jaar is het tijd voor het eindexamen. En dan moeten ze allemaal bij de koning komen, Nebukadnezar. Kijken, is het goed gegaan? Zijn jullie klaar om aan de slag te gaan? Nou, en dan hebben we gehoord, hè, Daniël en zijn vrienden, ze steken met kop en schouders boven de rest uit. Ze slagen met het hoogste lof voor hun eindexamen. En zo zijn ze volgens koning Nebukadnezar niet alleen beter dan alle andere kandidaten, maar zelfs beter dan alle ervaren dienaren van de koning. En hoe komt dat nou? Nou ja, koning Nebukadnezar, hè, goed geïnvesteerd in die jongens. Goede opleiding, goede docenten. Het komt niet door koning Nebukadnezar, maar door de Heer. Vers 17, hè? Aan deze 4 jonge mannen gaf God kennis en verstand. Nog een keer. De Heer is ook in Babel. Ook in de ballingschap. En dat is heel mooi. Want die 4 jonge mannen, die worden nog eens even met hun Hebreeuwse naam genoemd. Eventjes met hun Hebreeuwse naam. Want het gaat om de Heer. Want de Heer is genadig. En de Heer is een helper. En niemand is zoals de Heer. En al die Babylonische afgoden, ja, vergeet die maar. Het is de Heer. Hij is ook daar in de ballingschap. In Babel. En daar zegt de Heer, leer ik je nou geloven? Ook daar. Ook in een omgeving of in een land waar de meeste mensen niet meer in mij geloven. Ja, hoe ziet dat er dan uit? Ja, Daniël wijst ons de weg, dit Bijbelboek ook. Maar dat is toch ook de vraag voor Daniël? En op een bepaalde manier toch ook de vraag voor ons. En dat u misschien bij uzelf ook al die worsteling merkt. Hè, van ja, hoe doe ik dat nou? Hoe leef ik nu in een omgeving of in een land misschien wel van waar het christelijk geloof afbrokkelt? En hoe verre, ja, waar doe ik wel en niet aan mee? Ja, dat soort vragen toch? Pas ik mij dan aan of niet of half? Je kan niet altijd kiezen. Ja, ik doe niet mee. Nee, ik doe niet mee. Ja, maar die keuze heb je niet altijd, toch? Net als Daniël moeten wij ook in het reine komen met die vraag van hoe zit het nou? Met het gezag van de Heer, onze God. Te midden van al die machten en die krachten die rondgaan. En die in de greep willen hebben. Weg bij de Heer. Vergeet hem maar. Hoe dan? Ja, lees Daniël. Onze God. De Heer is de Heer van hemel en aarde. En wat er toen gebeurde. Die ballingschap, dat was geen noodlot. Dat was in de hand van de Heer. En wat er gebeurt, ook bij ons, in het klein, maar ook in het groot, hè, dat is geen noodlot, wat er allemaal in deze wereld gebeurt. Maar het gebeurt in Gods hand. Hij staat nog steeds boven al die goden van de tijd. En vanmorgen laat hij het aan u horen. Wees wakker. Alert, ik ben er. Ook al lijk ik voor je gevoel wel onder de voet gelopen. En ook in de crisis ben ik er. Ook al ben ik voor uw gevoel heel ver weg. Dan ben ik wel degelijk bezig. Al is mijn leiding voor jou misschien wel eerder iets heel subtiels, wat je bijna niet merkt, dan dat het ervan afspat. Maar ik ben wel degelijk bezig. Ik ben bezig om de geschiedenis te schrijven. Het lijkt wel alsof al de groten der aarde dat aan doen zijn. Of de mensen met de grote monden, dat die zorgen hoe het allemaal loopt. Maar dwars door dat alles heen ben ik bezig, zegt de Heer. En in die dingen wil ik je leren geloven. In zo'n leven. En dat geloven in ballingschap, dat is toch, ja, dat is ergens geloven buiten je comfortzone. Maar dat is nou precies wat de Heer kan gebruiken. Dat het Heer het u leert, jou. Ik ben niet van jou, ik ben niet van u. Maar u bent van mij. En jij bent van mij. En dat wil ik je leren. Dat je het nou in dit leven, in deze situatie, het helemaal moet hebben, mag hebben. Van mijn genade, van mijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Door het geloof in Hem, dat ik je wil leren om standvastig te zijn. Nu, hier. Als het oude en het vertrouwde misschien toch, ja, toch wegcijpelt. Langzaamaan. Dat ik het oude en het vertrouwde wegneem, zegt de Heer, omdat het toch ergens te normaal geworden is. Kan ik het wegnemen? Zodat je meer alleen mij overhoudt. Dat je opnieuw leert geloven. En dat het meer dan anders een zaak van je hart is. En wordt. Want dat is ook zo bij Daniel. En zijn vrienden. Dat hebben we gelezen. En Daniel nam zich in zijn hart voor. Komt van binnen. Daniel zegt niet, wij gaan het anders doen omdat iedereen het anders doet. Nee. Gaat om je hart. En dat weten we toch wel. Broeders en zusters, dat het, als iets niet van binnen komt, ja, dan kun je het wel doen. Omdat misschien iedereen het doet. Maar om het dan ook echt vol te houden, als het niet echt van binnen komt, dat is lastig. Als het niet van binnen komt, dan ben je zo om, hè. Als er dan maar genoeg mensen zeggen, en we doen het anders, en dat moet je niet doen, joh, kom mee. Dan ben je zo om. Het gaat om uw hart, meer dan ooit, zegt de Heer vanmorgen. Om uw houding. He, als het leven niet meer zo zwart-wit misschien is, zo gemakkelijk als vroeger. Want dat was bij Daniel ook niet. Je zou Daniel maar zijn. Je moet wel die opleiding doen. Maar dat is toch ook al geen goede opleiding voor zo iemand als Daniel. Ja, maar toch doet hij die opleiding. Maar dat eten, dat doet hij dan weer niet. Dus waar ligt nou de grens? Ja, welkom in het echte leven. Het echte leven vind je terug in het woord. Juist in dit Bijbelboek zie je dat het niet gaat met een setje kant-en-klare regels. En dan kun je afvinken en dit doe ik netjes en dat doe ik netjes en dat doe ik netjes en dan is het gewoon, dan is het goed. Juist in dit Bijbelboek ontdek je. Zonder een briefje uit de hemel moet je je weg in het leven zien te vinden. En gaandeweg mag ik de wijsheid ontvangen. wijsheid van boven. Wijsheid die u mag opdoen, zegt de Heer, in de omgang met mij. Zonder dat je van tevoren al helemaal weet, en daar komen we uit. Stapje voor stapje. Achter mij aan, zegt de Heer Jezus Christus. Door mijn Heilige Geest. En zo mag je je weggaan. Zo mag je wijs worden. En zo mag je op een positieve manier bij de mensen zijn waar je bent. Ja, net als Daniël. Wees daar nu tot een zegen. Nee, je hoeft je dus niet altijd terug te trekken in je eigen kring. Veilig, vertrouwd. Nee, dat hoeft niet altijd. Ook daar, waarvoor je gevoel misschien wel bijna niemand iets met de Heere heeft. Daar kun je trouw zijn aan de Heere. Hoe moeilijk ook. Ja, moeilijk. Daniël had ook moeilijk. Hij neemt ook risico's. Tot hier en niet verder. Maar dat merk je, hè? Dat schuurt. Ja, dat schuurt. En maar vaak genoeg als we zo leven, als we zo geloven in ballingschap, om het zo te zeggen. Kan je voor je gevoel ook te ver gaan. Dan maak je altijd op een bepaalde manier ook vuile handen. Dat je dingen doet of zegt dat je ja, later nee. Dat was toch niet goed. Maar dat is met vallen en opstaan wijs worden. En dan niet alleen, want dat is het mooie. Dat hoeven we niet alleen te doen. Dat doe je samen. Daniël die kreeg een paar leeftijdsgenoten. Om samen die wijsheid van boven te leren. Samen onder de zegen van de Heer. Samen sterk. Want inderdaad, de Heer helpt hen met hun opleiding. Nou, dat is niet bepaald de christelijke school. De Heer helpt Daniël met zijn werk. Nou, dat is echt geen baan waarvan je zegt, nou, dat is allemaal christelijk. Nee, helemaal niet. Maar vanmorgen laat de Heer het horen. Ik ben zoveel groter dan u vaak denkt. En ik zal met u zijn. En ik zal je zegenen. Als je ervoor uitkomt. Maar ik ben van hem. Ik zal met u zijn, zegt de Heer. Als u worstelt met die roeping van de Heer Jezus Christus, als hij het zegt. U zult wel in de wereld zijn, maar niet van de wereld. Zeg het maar, zegt de Heer. Bid maar. En zoals de apostel Jacobus dat ook schrijft in Jacobus 1, vers 5. Als iemand van u in wijsheid tekort schiet, vraag het maar. Vraag het maar aan de Heer. En hij geeft overvloedig. Meer dan je nodig hebt. Hij verwijt je niks. Maar hij geeft de wijsheid. Wijsheid om te leren geloven. Opnieuw te leren geloven misschien wel. Te geloven in ballingschap. Zullen we er samen ook om bidden. Zingend. Uit Psalm 111. Zeer een vrees, het ontzag voor hem. Het zal altijd wezen, dus altijd, het begin van de wijsheid. Begin van de wijsheid. Hij geeft die wie erom vraagt. En daarom zullen we hem prijzen. Zijn naam blijft eeuwiglijk geprezen. Amen.